ontvangen om onze godsdienstoefening aan door met elkaar te zingen van Psalm 31. En daar van het 13e vers, Psalm 31, vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. Verlos mij toch, o Heer, doet mij nooit voor mijn haten zwichten. Beschaam niet, laat niet zuchten, dien gij tot u ziet vluchten. Psalm 31, het 13e vers. Uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Ezechiël en daar van het 9e kapitel. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem zeggende: doet de opzieners der stad naderen en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand, en ziet, zes mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijver zinkkoker was aan zijn lenden, en ze kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van den Gerub waarop hij was, tot een dorpel van het huis. En hij riep tot een man die met linnen bekleed was, die den schrijverzinkoker aan zijn lenden had. En de Heer zeide tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoven der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem en slaat. U lieder ook verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaak aan niemand op de welke het teken is en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude man die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en sloegen in de stad. Het geschiedde nu als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven, met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem, toen zeide hij tot mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijken, want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom ook wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal hun een weg op hun hoofd geven. En ziet een man die met linnen bekleed was aan wiens lenden de inkoker was, bracht bescheid weder zeggende, ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de avondstond van deze werkdag nog samen aan de plaatsen des gebeds. De aarde die draagt ons nog en de hemel die dekt ons nog. We worden nog omringd en overladen met de hoedertierenheden Gods. Gelaat uw zonnen nog opgaan over bozen en goeden. En geregend nog, ook in deze middag, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Och, dat het toch eens een wonder voor onze zielen mocht zijn. En dat we de laagste plaats in stoffers mochten innemen. Want geen meerder goed dat ge ons geven meugt, dan dat ge ons vernedert en maar klein. En dat we mochten aanschouwen, dat nu al die zegeningen, door het kanaal van dat gezegende bloed, van die eeuwige middelaar ons toekomen. Want we hebben niet anders dan de hel verdiend, daar zal wat het is. En de minste zegeningen die we in natuur of genade nog ontvangen, dat is verworven en dat is verdiend door die gezegende Heer Jezus. Het is alles met zijn bloed gekocht. En nu zijn er wel takken die over de muur lopen, maar toch is van die boom die daar geplant is van eeuwigheid in de raad des vredes. En die middelaar die met zijn hart geborgen geworden is. En die als die tweede Adam verworven heeft. Alles wat we in de eerste zijn verloren. En u zou het aardrijk niet anders voorbrengen als doornen en distelen. Allemaal ellende. Anders niet. Maar omdat het aardrijk dat bloed heeft ingedronken, daarom brengt het nog bekwaam kruid voort. En worden we nog gezegend met tijdelijke, met geestelijke zegeningen. O, dat onze zielen betuigen mocht met David. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Wil in de avond ons in die gezegende borg aanschouwen. Van onze kant dan is alles kwijt, dan is alles verloren. Dan is alles doorgebracht, dan is alles verspeeld. Maar in hem is een schat van zegeningen, zijn volk ten erfdeel geworden. En dat is nu alleen maar voor degenen die uitgeteerd op de aarde nederzitten. Zoals uw knecht betuigde, ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder. En nu allemaal groter wordt het wonder van die eeuwige verkiezende liefde des vaders, van die verlossende liefde des zoons, en van die heiligende liefde des Heiligen Geestes. Dat is nu precies het enige wat er overblijft, want alles wat daar buiten is, dat wordt als schade en dreck door uw kerk toch omhelst. Om de uitnemendheid van die kennissen, van die enige en waarachtige God en van Jezus Christus, die gij gezonden hebt, wil in de avond uw getuigenis nog openen. Geef nog licht en gezicht in uw woord, ook hem die geroepen is, om het nog uit te dragen en te verkondigen, och, je weet hoe zwak van moed, hoe klein dat we zijn van krachten, hoe ellendig in onszelf, en hoe dor en hoe dodig, en hoe onverwachtbaar. Oh, er is ook niets meer te vinden, maar nieten en nullen die wil God nog vervullen. Je mocht uw wonderen nog tot een gedachtenis stellen, en nog bevestigen die in de wijngaard daar bijten, dat ze van derzelfs vrucht zullen genieten. Wil aan uw kerk verstrooid en verdeeld als beenden, aan de mond des grafs nog gedenken, dat we op de puinhoven leerden wenen over de verbrekingen van Jozef. En dat we van u nog eens af mochten bedelen, dat ge nog mensen mocht verwekken, die van God geleerd en van God bekeerd, en die zonder buidel en zonder malen, maar alleen door God bekwaam geschonken mochten worden aan uw kerk. O, dat al dat eigen werk en mensenwerk is verbroken mocht worden, en dat uw werk is aanschouwd, dat werk dat juichen zal tot roem van uw genade, dat de waarheid bekrachtigd werd tot bekering van zondaren, tot ontdekking van huichelaars, en tot versterking en bevestiging van dat volk, dat in haar leven wel eens betrekking op God gekregen heeft, en dat buiten die middelaar niet meer leven en niet meer sterven kan, wil dat uw woord nog rijkelijk vruchtbaar maken en nog zegenen, en al de noden nog genadig vervullen, die ouders die in deze week verblijd zijn geworden met uw daden, de gezinnen vermeerderd die moeders mochten haar te geven met die vaders, om eens met al de weldaden in u te eindigen. Oh, het moet ons alles van God geleerd worden, want we zijn zo blind en zo dom en zo dwaas, dat de mens er absoluut niks van weet en van beseft. Tenzij dat God hem het gaat leren persoon. Die moeder die in deze middag geopereerd is, wil zonder steun en sterken. En al de andere ellendigen en die aan de ziek en krank werden gebonden liggen, we dragen ze allen aan uw troon nog op. U wil ons samen nog gedenken, ook de wettig vreemden die anders met ons vergaderd waren, een door lichte ongesteldheid en anderen vanwege het werk, we dragen ze allen aan uw troon op. Wees ze verdachte ambtsdragers en leden, en sterk weduwen en wezen in alle gemis en in alle strijd en moeite. Verblijd nog door uw daden en kroon nog met de goedgunstigheden van hem die in de brandende braambos woont. Laat het nog meevallen voor een volk waarvoor het niet meer meevallen kan, in de verzoening van al onze zonden, om Christus willen. Amen. Het derde en het vierde vers uit Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op Gods laat ook naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, het derde en het vierde vers. het woord van ons overdenken kunt ge bij vernieuwing vinden in Romeinen 8, het 23e vers, waar Gods woord al dus luidt, en niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams tot dusver. We hebben in de vorige predikaties gelieven iets gehoord van de eerstelingen des geestes, van het grote voorrecht waarin Gods volk en Gods kerk deelt. Die eerstelingen des geestes, die bestaan in de overtuiging, in de verheerlijking van Christus, in het bidden van de geest met onuitsprekelijke zuchtingen, en ook daarin dat de geest hun in al de waarheid leidt en dat die geest hun verzekert, maar ook dat die geest hun vertroost. Voor vanavond hopen we stil te staan bij een ander punt uit deze tekst, namelijk het leven van Gods kerk, en dat is uitgedrukt in die korte woorden: maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Dus vanavond dan gaat het over het zuchten. Dat ze zuchten in zichzelf. Een vreemde taal in onze dagen, geliefden, voor de meeste mensen. Want er zijn maar enkele meer die het gaan die beseffen. En die daar met een onbegrepen leven, daar zwerven over de wereld, te midden van een juichend en van een zingend en van een opgeruimd en van een blij christendom. Natuurlijk, daar zijn voor het ware volk van God door alle tijden en eeuwen heen overvloedige redenen tot blijdschap en overvloedige redenen om van vreugde in God op te springen. Want al wat een mens en ook Gods volk boven de hel krijgt, dat is genade. En ze worden in haar leven gewaar dat Gods goedertierenheden, die duren de ganse dag. Al is nog zo ellendig geliefd, dan is er vol vrede dat dat volk gedurig betuigt: uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En uw waarheid tot een wolkenboog, uw recht is als Gods berg. Daar is elke dag genoeg reden om de naam des Heeren te roemen en om de naam des Heeren te prijzen. Maar wat is nu het leven van het volk van God? Zelfs ook van de apostel Paulus. Als je zou zeggen, was er nu op de wereld een mens die zo klaar en duidelijk en krachtdadig tot God bekeerd was, dan was toch die man wel. Dat was nu een man die met volle vrijmoedigheid schreef aan Timotheus: ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat de machtig is mijn kant bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dat was nu een man die schrijft hier in datzelfde kapitel, dat hoogte nog diepte nog een ander schepsel ons meer zou kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Het was een man die het wist dat hij straks de kroon der rechtvaardigheid ontvangen zou. En toch die man die sluit zichzelf erbij in wanneer hij zegt in deze tekst, maar ook wij zelf. Hij zegt niet die bekommerde en die daar zo van verre staan, die de meeste tijd niet geloven kunnen. Nee, maar hij zegt hier, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf een zuchten in onszelf. Ik wil een kort ogenblikje over vier kleine puntjes iets zeggen. Ten eerste, daar zijn mensen op de wereld die nooit zuchten. Daar zijn in de tweede plaats mensen op de wereld die altijd zuchten. En er zijn in de derde plaats mensen die zuchten uit een gemis. En in de vierde plaats zijn er mensen die zuchten uit het bezit. Ik denk dat er wel wezen zullen in mijn midden die zullen zeggen, de laatste twee puntjes, dat zou best wel wezen. En inderdaad, geliefden. Want als je bij de eerste twee behoort, dat betekent genadeloos. En dat betekent zonder waarachtig leven Gods. Daar zijn mensen die nooit zuchten. Werkelijk. Verharde, versteende consensies. Daar zitten mensen in de kerk. Als je aan die mensen vraagt, heb je wel eens ooit wat te doen met het waarachtig heil van je onsterfelijke ziel? Zijn er wel eens ooit gedachten aan dood en eeuwigheid? Dat ze gerust zeggen nee. En dat tonen ze ook in hun gehele leven. Mensen die nooit zuchten. Ze worden nooit koud en ze worden nooit heet. Daar is nu absoluut nooit iets wat die mensen raakt. Die zitten van zondag tot zondag onder de waarheid. Ze keren elke keer terug onder het woord van God. Maar het geeft nooit geen effect in de ziel. Nooit. Het gebeurt nooit en te immer dat er eens een traan uit het oog perst. En dat ze zeggen, wat ben ik toch ongelukkig. En wat ben ik toch rampzalig. Mensen die nooit, nooit zuchten. En ik denk dat hoe langer hoe erger wordt ook. Hoe langer hoe erger. Want daar staat in Jeremia 12, ik heb mijn erfenis verlaten. En het woord, dat wordt nog gepredigd van de groep. Die grote ziener in Nederlandse kerk, die heeft in een van zijn preken geschreven, dat er een tijd zou komen dat de waarheid nog wel gebracht zou worden, maar dat het hier geen effect meer zal doen en geen kracht. En dan zou je wel eens moeten zeggen, zouden we die tijd niet beleven. Dat God zijn uitverkorenen zou vergaderen en zou verzamelen, oh, daar is geen twijfel aan mensen. Dat staat in die oude rijm van dat een God zal Sion bouwen met zijn handkracht. En uit alle spraken hij de zijne nemen zal. En dat God er alle tijden hier en daar er nog een op zal rapen. En dat die grote Noach, die geestelijke Noach, dat venstertje van die aard nog wel eens open doet. En dat er hier en daar nog een duifje grijpt. Die van eeuwigheid door hem gekend en hem in liefde is. Oh, dat staat eeuwig vastgelieven. Maar nu in het generaal. In het generaal, dan moet je zeggen, o gemeente. En het is allemaal ons eigen schuld. Het is allemaal ons eigen schuld. Maar wat zijn er weinig mensen waar God zich nog mee bemoeit. Zo mee bemoeid dat het de eeuwigheid zal verduren. Dat het de eeuwigheid zal verduren. Want een handje vol met tranen, mensen. En een beetje beweging van de mens. Dat zal als de dood komt allemaal wegvallen. Zal geen betekenis hebben. Alleen de gerechtigheid die redt van de dood. Daar zijn mensen die nooit zuchten. En daar groeit een geslacht op. Onze arme kinderen, onbekeerd. En geen besef van dood en eeuwigheid. Werkelijk, het is wereld en nog eens wereld. En ga s'avonds maar op de kamer eens kijken. Ze liggen te slapen als rozen. Maar wanneer vind je er nog eens? Die daar wakker liggen. En als ze zeggen, o vader, ik ben onbekeerd. En moeder, kan God niet ontmoeten. Het is bijna een onbekende taal geworden. Werkelijk. Een bijna onbekende taal geworden. Nooit zuchten. Wat verschrikkelijk toch. Nooit zuchten, dat betekent dat de mens zo hard is. Dat betekent dat de mens overgegeven wordt aan zichzelf. En dat er in de wereld en in de zonde zijn leven heeft. En dat er zich nergens over bekommert. Dat het nooit in de aard is hoe. Hoe zal het nog ooit met God verzoend en bevredigd worden? Daar zijn mensen die altijd zuchten. Altijd zuchten. Maar zo zuchten dat er nooit geen opening in is. En zuchten. Waar geen opening in is, dat is allemaal de vrucht van de dood geliefd. Daar staat in de klaagliederen, wat klaagt dan een levend mens, een levend mens. En ieder klagen vanwege zijn zonde. Daar zijn mensen die altijd zuchten. Altijd, maar nooit geen opening. En dat is niet anders dan de consensie. En als het niet anders is dan de consensie geliefden, daar is nooit geen liefde Gods in. En overal waar de liefde Gods in gemist wordt, dat is gesloten. En daar kunnen we nooit mee bij God terecht. Een ontzettend leven. Altijd zuchten. En toch eigenlijk. In de grond van de zaak. Niet weten waarover we zuchten. En waarvoor we zuchten. Een gewoonte. Een dode gewoonte om altijd te zuchten. En er is nooit één zucht bij die opstijgt naar de hemel. Daar is nooit geen zucht bij die het hart Gods raakt. Gods volk mag wel eens zuchten dat ze bij God wel eens kwijtraken. Dat gebeurt niet zoveel in het leven, nee. Maar dat gebeurt wel eens een enkele maal in het leven. En dan worden ze gewaar dat God het van erover neemt. En als dan de hemel het van erover neemt, dan krijgen ze een verlichting in der zielen. En dan krijgen ze een verademing in der hart. En dan hebben ze zelf niet meer te dragen, maar dan worden ze gewaar dat de hemel die heeft het overgenomen. En dat geeft ook in het hart van dat volk bij ogenblik een blijmoedigheid, want het is niet altijd dat dat volk in de put zit. En het is niet altijd dat dat volk in de ellende is, nee. Daar zijn ogenblikken dat ze geloven en dat ze beleven. Wat er staat in Psalm 42, de Heere zal des daags zijn hoeder tierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot een God mijns levens. Maar die mensen die altijd zuchten en nooit geen ruimte en nooit geen opening, dat is niet anders dan de dood, geliefden. Want de zaligmakende bediening van Gods geest leidt nooit tot de wanhoop, maar die bediening des Heilige Geestes, die geeft op Gods tijd opening in de hemel. En dat God een antwoord aan dat volk schenkt, naar Psalm 85, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Daarom is er zulke verschil tussen het zuchten van de wereld en het zuchten van het volk van God. In het 22e vers van dit kapitel, dan zegt een apostel, wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat is vanwege het oordeel van de zonde. En dat oordeel van de zonde over die schepping, dat zal straks bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wegvallen. Maar zolang als Christus niet op de wolken verschijnt, dan zal die vloek en dat oordeel er zal op die wereld liggen. Dus nu het zuchten van Gods volk, dat is zeer verschillend van het zuchten van de wereld. Want in het zuchten van Gods volk, daar is opening in aan een troon van Gods genade. Nu is er in dat zuchten een verschil. We hebben gezegd, daar zijn mensen die nooit zuchten. Daar zijn mensen die altijd zuchten. Maar daar is ook een volk dat zucht uit het gemis. En er is ook een volk dat zucht uit het bezit. Dat betekent dit. Dat Gods volk, zolang als ze hier op de wereld zijn, die zullen dat nooit te boven komen. Het zal, met andere woorden, het zal een zuchtend leven blijven, zolang als ze hier op de wereld zijn. Nu is er een verschil in het zuchten. Of het is een zuchten uit het gemis, of dat het is een zuchten uit het bezit. Paulus zuchtte uit het bezit. En wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij onszelf zuchten in onszelf. Laat ik het nog met andere woorden gaan noemen. Er is een volk op de wereld, dat heet bij ogenblikken wel eens geloof, en bij ogenblikken wel eens hoop, dat ze geen vreemdeling van het werk van God zijn. Daar zijn zielen die wel eens ogenblikken hebben, korter of langer, daar gaan we nu niet over in. Maar er zijn zielen die korter of langer wel eens ogenblikken hebben dat ze het niet alleen mogen geloven, maar dat ze het moeten geloven. Met andere woorden, dat ze er absoluut niet van buiten kunnen. Het kan zo zijn, geliefden, in het leven van een bekommerd mens, vanwege de strijd en vanwege de banden, uit de kerk durven ze niet blijven, want daar heeft God ze aan verbonden, aan zijn woord en aan zijn inzet. De meeste tijd, dan gaan ze veroordeeld naar huis. En als dan bij die, aan de uitgang van die kerk is gevraagd zou worden, wat heb je nu in je handen vanavond? Dan zou ze de man, leeg. Zou je dan nog wel terugkomen volgende week? Zou je dan niet thuis blijven? Nee. Ze gaan er elke keer opnieuw naartoe. Ze gaan er elke keer zitten. En nu is dat zo verschillend, want soms, dan zijn ze nog wel een weinigje opgewekt. En dan zeggen ze, oh, misschien dat er vanavond nog wat valt. Misschien dat ik nog wat mag horen. Dat gebeurt. Maar er zijn ook andere ogenblikken. En daar zijn ook andere tijden bij dat zuchtende volk. Daar zijn zelfs tijden. Oh, dat ze zo ellendig en zo veroordeeld naar die kerk gaan. Dat ze helemaal geen gedachte hebben om nog wat te horen. Zitten er hier ook van die zielen? Dat ze heel hele dag te hebben om wat te horen. Want of zeggen ze van binnen. Het is toch allemaal al naar de buiten geprikt. Het is toch altijd naar de buiten gezet. En wat zal ik langer op de heren wachten. Of er vandaan blijven, dat durf ik niet en dat kan ik niet en dat wil ik niet. Ik ga er maar zitten, maar als je nu vraagt, heb je enige hoop? Dan moet ik zeggen nee. En daar zitten ze in die kerk. Oh, die voorlezer of die dominee, die heet een psalm op. Maar ze doen het boek helemaal niet open. Ze doen het helemaal niet open. Ze zingen helemaal niet mee. Daar wordt een kapitel opgegeven om te lezen. Nou ja, zal ik luisteren of zal ik niet luisteren? Zo moedeloos. En zo mistroostig. Werken. Het volle destoods hier van binnen. Onbekeerd. Een vijand. Een huichelaar. Een hypocriet. Een dwaze maag, een Esau, een Saul. En zo zitten ze daar. Die leraar of die ouderling die gaat daar een gebed doen. Oh, Daar moeten ze gaan luisteren. Daar moeten ze gaan luisteren. Daar wordt de toestand, die wordt daar in dat gebed voor God neergelegd. Die man die gaat daar nu bidden voor mensen die zo ellendig zijn, die geen moed meer hebben, die geen hoop meer hebben, die overal vanaf gezien hebben. En heel die preek, die is zo voor dat volk, voor die zielen ingericht. Die leraar die gaat daar zeggen dat er vanavond een spreken zal voor mensen die problemen hebben in de zielen en raadsels in de hart die niet meer opgelost kunnen worden. En voor mensen die niets meer kunnen geloven. En wat gebeurt er? Daar kunnen ze er niet van buiten. Daar komt die man, die komt zo laag af te dalen. Zo laag. Daar moeten ze geloven dat er wat van God in de hart is. Daar moeten ze geloven dat ze geen vreemdeling zijn. En eer dat die kerk uitgaat, dan gaan ze met die ouwen dat heen. Oh, dat hij toch zo'n lieve man geweest. Dat kan je rustig doen. Dan gaan ze met die oude lieve man gaan ze zingen. Ik zal niet sterven nog vergaan, maar van Gods welzijn doen vermaan in alle landen. Dan gaan ze daar zingen. En nu waren ze zo diep ellendig in die kerk gekomen. Zo diep ellendig. Zou toch weer maar erbuiten zijn. Maar daar heeft God ze er eens ingezet. En dan hebben ze op alles wat die man daar vanavond gezegd heeft. En op dat preekje dat daar gelezen werd. Daar moest ze maar ja-namen op zeggen. En dan moest ze maar zeggen, Heere. Is dat nu uw eigen werk? Is dat nu uw eigen werk? Oh, dan ben ik geen vreemdeling. Dan ben ik geen vreemdeling ervan. Het is wel eens gebeurd met dat volk geliefd. Dat ze na dagen en na weken zomaar gezwalkt over de wereld zijn. Gezwalkt. Werkelijk. En zomaar overal uitgetrapt. En overal uitgestoken. Want daar kennen ze hier van binnen, dat ze het op zouden geven. Niet meer bidden, niet meer vragen, niks meer. Alles, alles maar aan de kant zetten. En daar lopen ze op de morgen over de straat. Of ze doen er werk in huis, die vrouwen. En daar zo liefelijk, als in een zachte storm, als in een zachte stilte. Daar komt een hemel in de hart. En dan gaat God de steen in dat volk praten. Daar gaat men eens praten. Daar gaat men eens zeggen, ik gedenk. Der weldadigheid uw jeugd. Der liefde uw ondertrouw. Toen ge me nawandel in de woestijn. Daar God dus een afvraag aan dat volk doen. Betuig eens tegen mij. Wat heb ik u gedaan? Waar heb ik u mee vermoeid? Och, het is wel eens gebeurd, geliefden. Dat ze als langs de rand van de wanhoop wandelden. En als ze dachten, oh God, straks, dan stort ik er zo in. Straks, dan stort ik er zo in. Oh, dat ze wel eens langs het water gelopen hebben, mensen. Weet je er ook van? Weet je er ook van? Hij moest zeggen, oh God, wend mijn ogen er toch vanaf. Wend mijn ogen er toch vanaf. Want van binnen zeggen ze, spring er maar in. Van binnen zeggen ze, maak er maar een eind aan. Ja. Dat ze benauwd van het water weer, mensen. Benauwd van het water. En daar ineens, oh, daar gaan ze zingen. Wat? Gij hebt mij. Van mijn kindse dagen, geleid en onderricht. En nog leid ik naar mijn plicht van uw trouwe waar. O God, is dat nu voor mij? Is dat nu voor mijn ziel? En daar krijgen ze zoveel geloof. Zoveel geloof dat ze het moeten geloven. Werkelijk. Maar vanzelf, ze geloven het net zo lang als dat de vrucht aanwezig is. Onze oude vaders, die er meer van wisten als tegenwoordig, want er is niet veel licht meer mensen. O, het is zo droef gesteld. Maar die oude vaders, die hebben een onderscheid gesteld tussen de vruchtelijke verzekering en tussen de statelijke verzekering. Gods kerk kan vruchtelijk verzekerd zijn uit de vruchten. Maar dat is geen statelijke verzekering. Want een statelijke verzekering, dat is wat anders. Dan kan het wel stormen, maar dat fundament waar dat volk op geplaatst is door God, dat wordt niet bewogen. Dat doet dat volk met Job betuigen, ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Wanneer we statelijk verzekerd zijn, dan ligt er voor dat volk een houvast in God. Dan ligt er een sterkte in God drieënig. Dan ligt er een unmovable power in het werk van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk heeft opgeofferd. Dan ligt er zulke vertroosting voor dat volk, al voelen ze er zelf nog zo eenzaam, maar toch zijn ze nooit meer alleen, want gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. Uw stok en uw staf, die zal mijn auto's behoeden. Daar is een groot verschil tussen de vruchtelijke verzekering en de dadelijke verzekering of de statelijke verzekering. We lezen in Daniël 11 van een volk. Dat wordt wel eens overgenomen die tekst, maar de meeste tijd verkeerd toegepast. Maar daar staat in Daniël 11 over de regering van de antichrist, dat er een volk zal zijn dat met een kleine hulp zal geholpen zijn. Nu, sommige mensen die brengen dat over op de gehele kerk, maar dat is vanzelf abuis. Dat is vanzelf abuis. Want als je bekommerd in een bekommerde staat verkeert, dan moet de zaak persoonlijk tussen God en je zielen opgelost worden. En dat is geen kleine zaak, geliefden. Paulus die zegt dat is in geen hoek geschiet. Maar wanneer het nu opgelost is, in een drieënig God voor onszelf, dan worden we met een kleine hulp geholpen. Wanneer dan de Heer zijn vriendelijke aangezicht over dat volk laat lichten, wanneer hij terugkomt op hetgeen dat er gedaan heeft, dan zijn ze met een kleine hulp geholpen. En dan is het in de harten, zoals we gezongen hebben uit Psalm 42, voed het oud vertrouwen weder en zoek in schoonste lof uw lust. Nu zegt Paulus in onze tekst, maar ook wij zelf.
die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Gods volk, het zij dat ze bekommerd zijn of dat ze opgelost zijn, dat volk dat blijft een zuchtend volk, zolang als ze hier op de wereld zijn. In de eerste plaats, dat is een zuchten onder de zonde. Natuurlijk, dat is ook onderscheiden. Bij de bekommerde kerk, dan is het een zuchten onder de schuld van de zonde. Bij het opgeloste volk, dan is het een zuchten onder de smet der zonde. Want als de zonde weggenomen is, dan staat er in Gods woord dat de zonde van Efraïm die zal gezocht, maar die zal niet meer gevonden worden. En God die werpt de zonde van zijn volk in een zee van eeuwige vreedheid, om ze nooit meer te gedenken. Gods geoefende en bevestigde volk, die kan wel met de zonde aangevallen worden, maar die zullen de zonde als zonde, de schuld van de zonde, nooit meer terug kunnen vinden. Het zal nooit meer tot verdoemenis zijn voor dat volk. Dat kan niet. Daar heb je het verschil, geliefden, tussen de bedekking van de zonde en het vergeven van de zonde. Het kan wel eens bedekt worden door de liefde. En dan kan het wel eens voor een ogenblik zijn alsof er geen zonde meer is en geen zonde meer bestaat, maar het komt terug. En dat is een bewijs dat de zonde nooit verzoend en vergeven is. Met andere woorden, de volkomene verzoening door Christus teweeggebracht is niet persoonlijk toegepast en bevestigd aan de harten van dat volk. Dus wij zuchten in onszelf en dat volk dat zucht onder de zonde, onder de schuld van de zonde. Want die zonde die is wel ontdekt, maar die zonde die is nog nooit weggenomen. Als er mensen praten over de vergeving van de zonde en ze hebben geen kennis gemaakt met de rechter, dan is het niet anders dan beschouwen. Niet anders dan beschouwen, geliefd. Want daar is niemand die de zonde vergeeft dan God alleen. We hebben tegen God gezondigd, de eerste persoon. En met die eerste persoon moet het ook afgehandeld worden. Er zijn zoveel mensen tegenwoordig. Ze hebben het allemaal over de Heer Jezus, maar veel te gauw. En luister, maar altijd zeer nauwkeurig, of je iets hoort van Mozes en van Adam, eer dat ze over Christus gaan praten. Want als je geen kennis van Mozes en geen kennis van Adam hebt, dan is al het geredeneer over Christus, dat is van nul en geen waarde, geliefd. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid door Jezus Christus geworden. En waar wordt de hoop van een mens afgesneden? Die wordt niet afgesneden in de kennisneming van zijn dadelijke zonde, maar de hoop van een mens die wordt afgesneden daar waar God hem plaatst in de diepte van Adams val. waar hij het beeld van God verloren is. En waar de band met God is afgesneden. En waar de mens afscheid van God heeft genomen. Om nooit meer tot God terug te keren. En het gaat op een allerbeslissende eeuwigheid. O, daar zijn zoveel mensen. Ze zijn veel te vlug met de Heer Jezus. Maar die man, die blind geborene, daar heb je een duidelijk exempel. De Heer Jezus heeft die man zijn ogen geopend. En die man die heeft tegen die overpriesters en die schriftgeleerden gesproken over dat wonder dat aan hem geschied is. Hij heeft het voor die persoon opgenomen. Toch kende hij van die persoon niets. En wanneer kwam niemand tot de kennis van Christus? Toen die vrome fariseërs hem uit een tempel geworpen hebben. En toen hij daar buiten stond, toen was Christus daar ook mis. Als hij er buiten gezet wordt, dan is Christus er ook mee. En toen ging Christus die mannen onderwijzen, in verband met de noodzakelijke kennis nemen en het noodzakelijke geloof in hem. En tot welke bekentenis kwam toen die lieve man? Hij zegt, Heere, wie is hij? Opdat ik in hem geloven mag. En hij stond terecht tegenover. En toch vraagt die man, Heere, wie is hij? Want gemeente, bij aanvang en bij voortgang, daar is geen persoon zo bedekt en zo verborgen als de Heer Jezus Christus. En het is een speciale belofte als een volk gegeven in Johannes 16. En ik zal mijzelf aan hen openbaar. En u zonder de openbaring van die persoon is er geen kennis van die persoon. En kennis is er geen liefde tot die persoon. Want onbekend dat maakt onbemind. Als aan de bruid in de donkerste nacht van haar leven. Als aan de bruid in Hooglied 5 vragen de dokters van Jeruzalem. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Dat ge ons zo bezworen hebt. Hij schoonste onder de vrouwen. Dan zegt die bruid mijn liefste. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier. Boven 10.000. En zijn haarlokken die zijn zwart. Gekruld als van een raad. En zijn ogen zijn als er duiven ook. Met melk gewassen staande als in katjes erin. En dan gaat dat mens die gaat er eens door. En dan zegt ze tenslotte, en al wat aan hem is, is gans beheerlijk. En nu is er een volk op de wereld en in Gods kerk, daar kent er wat van. Er is een volk dat kent er wat van. Maar o geliefden, als nu die Christus in de dood gaat. En ze gaan een dode Christus zoeken, geen levenden. Maar ze gaan een dode Christus zoeken. En dan vinden ze een levende Christus. Maar die moet ze zelf nog opnieuw weer openbaren. Want Maria Magdalena, zij menende dat het de hovenier was. Er staat in die Bijbel, mensen. Er staat in Gods eeuwige getuigenis. Leest het maar. Zij menende dat het de hovenier was. En hoe vaak had die vrouw aan zijn voeten gelegen. En hoe menigmaal had ze hem gezien als de eeuwige zoon Gods. Maar, oh, dan staat er in dat vijfde versje van Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En dan zegt hem Maria. En als hem dan Maria zegt, dan staat het. En zij zich omkeert. Zij de rabboon. Oh, we moeten maar omgedraaid worden, mensen. En we moeten maar omgekeerd worden. Met al wat we gekregen hebben. En het wordt allemaal groter wonder. En dat gebedje van David in Psalm 119. Ontdek mijn ogen. Opdat ik aanschouw de wonderen van uw wet. En dat wordt nu de zielspraktijk van dat volk. En daar is zo, en dat er is, daar is wat anders ook, mensen. Al wat nu van de hemel komt, dat brengt de mens naar beneden. En toen ik hem zag, zegt Johannes, toen viel ik als dood aan zijn voeten. En dat is de vrucht van de openbaring van Christus. Als Christus verschijnt, dat betekent, mensen, en onthoud het maar je leven lang, de verschijning van Christus, dat betekent de verdwijning van ons. Dat betekent de verdwijning van ons. Dat is de zaak. Het blijft van ons niets over wanneer Christus verschijnt. Als de borg en als de middelaar des verbonds. Want hij deelt het niet met een ander, gelooft het niet. Hij deelt het niet met een ander. Maar er is maar één God en er is maar één middelaar, God en der mens. De mens Christus Jezus. En nu dat volk, dat wordt hier, door de genade des Heilige Geestes, bewerkt om Christus te kennen. Maar Christus te kennen, mensen, dat wil nog niet zeggen Christus bezitten. Want het is net als in de natuur, een mens die kan wel verkering hebben, maar dan is nog niet getrouwd. Hij moet nog getrouwd raken. En nu onthoud dat ook maar. Oh, het is misschien niet meer zo lang, mensen, want we weten niet wat God zou gaan doen op de wereld. En in Gods kerk ook niet. Maar onthoud de lessen maar die we je hebben mogen geven in die 8 jaar. Onthoud het maar, gemeente. Tussen elke weldaad die God aan zijn volk schenkt, daar ligt een weg van gemis tussen. En een weg van onmogelijkheid. En een weg van vijandschap. En een weg van de dood. Dat ligt ertussen. En God stapt met zijn volk niet van de ene weldaad zomaar in de andere. Nee, mensen. Maar er gaat een afsnijden aan elke weldaad vooraf. Hier. Een afsnijden en een onmogelijkheid, zoals de dichter gezongen heeft in het 6e vers van Psalm 6. Uw strenge heeselroep maakt mij van zuchten moede, verteert geheel mijn kracht. Ik voel uw slagen klemmen en doe mijn bedden zwemmen in tranen al de nacht. Psalm 6, het 6e vers.
Thank you.
waarin u dat zuchten bestaat en waarover dat zuchten van dat volk gaat, geliefden, daarover de volgende week, zo de Heere wil en we leven verder over te handelen. De tijd is voorbij voor vanavond en we zullen met een enkel woord tot onszelf inkeren, opdat een ieder zichzelf onderzoeken zal voor het aangezicht des Heeren. Wat we ervan kennen, voor de alwetendheid Gods. Mijn zuchten en mijn zorgen, zegt David, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Kunnen we ermee bij God komen, geliefden? En kan u een mens met zijn hand op zijn hart, kan u een mens zeggen, Heere, daar ben ik geen vreemdeling van. Er zijn toch tijden in mijn leven dat God me het geleerd heeft. En in meer of mindere mate, gemeente, zal toch zo nodig zijn dat we de tijden en dat we de plaatsen kennen. Zal zo nodig zijn. Want God is erbij. En dat volk, dat is er ook bij wanneer dat gebeurt. We lezen van die vrouw in het evangelie, van die 12 jaar de bloed des bloeds gehad had. Die vrouw die was beter geworden toen ze de zoon van Christus zijn kleed aangeraakt had. En tot beproeving zei de Heer Jezus tot die discipelen, wie heeft me aangeraakt? En die discipelen die zeiden, maar meester, wie heeft me aangeraakt? Wat is dat toch voor een vraag eigenlijk? De schare die verdrinkt. En hoe kunt ge nu vragen wie heeft me aangeraakt? Maar er waren de twee die het wisten. De Heere Jezus die wist wel wie het was en die vrouw die wist het ook. En dat is nu de zaak voor elk mens. Waar het op aan zal komen tussen God en zijn ziel. O, dat die heilige ernst onze harten eens vervullen mocht, mensen. Want het gaat op een alles beslissende. En het gaat op een immer eindigende eeuwigheid. De wereld, maar ook het naam christendom, dat is een vreemdeling van dat wezenlijke zuchten waar de apostel van spreekt in onze tekst. Dat geestelijk zuchten, dat stil zuchten, dat inwendig zuchten. De Job die heeft ervan gezegd, mijn plaag is boven mijn zuchten. Maar dat het is als met een klein kind in de natuur, al is nog zo klein geliefd. Al is nog zo klein, er is er een die dat kind verstaat. Daar is er een die dat kind verstaat. We hebben vandaag in Friemont op huisbezoek ook nog een klein kind gezien dat vanmiddag uit het ziekenhuis kwam met die moeder dat pas geboren is. En dan kunt ge zien van stonden af aan die moeder die dat kind behandelt. O, die moeder, die verstaat dat kind. Dat heeft God in het hart van die moeder gelegd. En dat heeft God in het hart van die moeder geschonken. Maar zo is het in de hemel ook, mensen. Zo is het ook. En die discipelen die zeggen in Johannes 6. Heere, tot de wien zouden we heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zijn we nu alles met God in aanraking geweest? Hebben we onder de grootheid van onze schuld alles leren zuchten? Leren zuchten. En dat het als een zware last ons te zwaar is. En dat missen van God, geliefden. Dat missen van God. Want dat volk dat komt aan de weet. Dat ze God kwijt zijn. Ze zijn God kwijt. En wat dat wil zeggen om God kwijt te zijn. En om los van God over de wereld te zwerven. Ik heb geen woorden, gemeente, om de diepte ervan neer te leggen. Zoals dat innerlijk beseft. En zoals dat innerlijk door dat volk geleerd wordt. O, dat besef. Zonder God op de wereld. En dan allemaal mijn eigen schuld. Het is niet een ander, maar ik heb het gedaan. En ik ben aansprakelijk voor de diepte van mijn vader. Maar God die leert zijn volk wat. En weet je wat God zijn volk nu leert, de kleine met de grote? Hij leert om naar God te kruipen en om naar God te zuchten. Ze zijn zo blij als ze alleen zijn, mensen. Ze zijn zo blij als ze alleen zijn. En als ze dan de benauwde harten voor God eens uit mogen storten. En als ze dan eens tegen God gaan vertellen hoe ellendig dat ze zijn. En hoe schuldig dat ze zijn. En hoe rampzalig dat ze zijn. En dat ze dat voor zelf en allemaal gemaakt hebben. Oh, daar zeggen ze, Heer, daar ligt nu een vijand. Daar ligt nu een vijand. Daar ligt nu de ellendigste van de ellende. Daar ligt er nu een die wil niet bekeerd worden. Daar ligt er nu een die met God niks te doen wil hebben. Ik heb helemaal geen behoefte aan God. Mensen, zijn misschien wel eigenaardige uitdrukking voor sommige mensen, maar het is de waarheid. Het is de waarheid, geliefden. Ons bestaan, dat wil van God niet weten. En ons bestaan, dat heeft met God niks te doen. Niks. Maar oh, dat is nu dat onbegrijpelijke. Dat volk dat kruipt naar God toe. En als God een mens levend maakt en die geest in hem begint te werken, dan wordt hem van het eerste ogenblik, dan wordt hem zo krachtdadig en zo waarachtig en zo levendig in zijn ziel overtuigd dat God alleen hem maar helpen kan en dat God hem alleen maar redden kan. En daarom kruipen naar God toe. En daarom zuchten tot de ene. Mensen, hij wel eens leren zuchten. Heb je wel eens leren zuchten? Kan je het op de wereld niet meer vinden? Kunt je het op de wereld nog vinden? Kunt je het in de zonde nog vinden? Ge zijt een vreemdeling van het leven Gods. Ga daar maar mee naar huis vanavond. Het is wel hard, maar het is de waarheid. Want in de wedergeboorte snijdt God zijn volk. Dan wordt de navel afgesneden, zoals er staat in Ezekiel 16. En dat afsnijden van die navel, dat betekent dat er afgesneden wordt van de wereld. En dat er afgesneden wordt van de zonde. En dat er afgesneden wordt van zichzelf. Dat volk, dat zal nooit meer blij met haar eigen kunnen worden. Maar zoals Groenewegen zingt, mijn zak zal niet zijn ontbonden, voor en alleer dat ik Jezus heb gevonden. En dat ze een oplossing in God hebben gekregen. Of het ooit gebeuren zal, dat weten ze niet. Maar oh, dat is, daar ligt iets in de ziel, dat God het doen kan. Dat God het doen kan. En dat hij, dat daar nu de opening is, dat hij reden uit zichzelf neemt. En op grond van dat volbrachte werk, door de Heilige Geest dat het kan. Dat is wat nu hoop heeft. En wat verwachting heeft in het hart van dat volk. En dat ze, oh, daar staat in Psalm 130, meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach, ach, wanneer. Is dat nu je leven, mensen? Kunt ge nu voor God betuigen dat dat je leven is? Dat dat je uitzien is, dat dat je verlangen is? Dan zal God op zijn tijd de beheerte van je ziel schenken. En hij zal straks je niet schamerig doen wederkeren. Maar hij zal van hen ellende en noodruf te leren. Opdat ze zijn naam verheffen in de zaal. Volk blijft maar aan zuchten. Blijft maar aan zuchten. Totdat God het is vervullen zal. En totdat hij van vrede tot je zielen zal spreken. De Heere bevestigt. De Heere heilige zijn woord aan onze hart. Staan we er nog buiten. Dan mocht God ons er eens waarlijk buiten gaan zetten. Dat zou wat wezen, mensen. Want als er nooit buiten gezet wordt. Dan kan hem er nooit binnen geplaatst worden. Je moet eerst er buiten vallen. Zou hem er ooit in kunnen vallen. Maar waar het allemaal verborgenheden zijn. Dan mocht Gods lieve geest het ontdekken. En in dat wezenlijk geestelijk stil, kinderlijk ootmoedig zuchten, in dat inwendige zucht, onze ziel oefenen door zijn geest, en ons verwaardigen om maar aan het zuchten te mogen blijven totdat de dag zal aanbreken, dat de schaduwen zullen vlieden, en dat we eeuwig zullen zingen van Gods goedertierenheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegenen. In uw gunst ons nog gedenken. De zieken en de ellendigen. Nog ondersteunen en sterken. Ook die deze predikatie zullen horen. Gedenk ons allen naar de grootheid uw genade. Wil ook de gemeente met de raamsdragers gedenken. Ook in de aanstaande rustdag. Als wij elders geroepen worden om woord en sacramenten te bedienen. Heere, ge mocht ook het eenvoudige woord van die gestorvene knechten nog willen zegenen en heiligen. En ook ons niet vergeten in de vele werkzaamheden die op onze schouderen zijn gelegd. Wees ons nog een vriendelijk ontfermer en doe verzoening over al onze misdaden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het negende van Psalm 38. Maar wat klaag ik, Heer der Heeren. Mijn beheernis voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. Het is het negende van Psalm 38. De zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.
Luisteraars, ik wil u in dit morgenuur lezen uit Psalm 107. Psalm 107, daarvan de versen 1 tot en met 10. Psalm 107, vers 1 tot en met 10. En na het dankgebed zingen wij Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalenpoort van Sion haast voor God verschijnen. Na het dankgebed, psalm 84, vers 4. En nu lees ik u psalm 107, de eerste 10 versen. Loof den Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des Heeren zeggen, die Hij van de hand der wederpartijders bevrijd heeft, en die Hij uit de landen verzameld heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee, die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden. Zij waren hongerig, ook dorstig, hun ziel was in hen oversterkt. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten. En Hij leidde hen op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Laat hen voor den Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld, die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer. Tot zover. Geliefden, het trof ons wat er in het zevende vers staat van deze psalm. En Hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. Hetgeen ons in deze psalm beschreven wordt, wijst wel bijzonder op een volk dat verlost is geworden. Een volk dat aanvankelijk gehaald is uit verdrukking en ijzer, zelfs verkerend in de schaduw des doods, in duisternis. Maar wonderbaarlijk heeft de Heere zijn hand tot dat volk uitgestrekt en Hij heeft ze bevrijd van de hand van hun wederpartijders. Al waren ze dan ook verstrooid in het oosten, in het westen, in het noorden, of verkeren bij de zee, Hij heeft ze verzameld en Hij brengt ze bijeen als één volk. Maar wat gebeurt er nu met dit volk in de voorgelezen psalm? Daar lezen we dat de bevrijden des Heeren, dat deze dwalenden waren in de woestijn, in een weg der wildernis. Dit zou je toch niet denken. Een verlost volk, een bevrijd volk, en dat dan nog eens door de woestijn moet dwalen, en dat daar hongerig en dorstig is, en hun ziel zelfs overstelpt, dat wil zeggen moedeloos, en van alle kanten hopeloos en hulpeloos. Het is niet te geloven. Maar nu staat er verder, doch roepende tot de Heere, in de benauwdheid die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten. En al was het dan ook dat ze in die dorre woestijn dwaalden, ginds en her. En immers in de woestijn is geen weg, want zou daar al een weg aangelegd worden, en in deze tijden is dat wel mogelijk, gelees dat van het volk van Israël op het ogenblik, dat zij door de Sinaï-woestijn wegen hebben aangelegd, maar dat is dan met bijzondere middelen het geval, maar destijds, in de tijd waarin deze psalm geschreven werd, en waarin een volk dwaalde in de woestijn, was dat gans niet mogelijk. Eén zandstorm en de weg was weer weg. Daarom, wanneer hier staat, Hij leidde hen op een rechte weg, dan wijst dat op iets bijzonders. Dat de Heere door de woestijn, waar eigenlijk geen weg is, waar alleen maar de schaduw van de dood heerst, waar honger dorst is, waar een moedeloos omkomen is, dat God daar toch een rechte weg baart. Dat de Heere daar toch een rechte weg maakt om te gaan tot een stad der woning. En als we dat nu eens even toepassen op het volk van Israël. En in dat volk van Israël zien we toch ook weer de afschaduwing van het geestelijk volk van Israël, ook nog van deze tijd. Wel, de Heere heeft wonderen gedaan. Dat kunt ge in uw leven niet ontkennen. Er is een gans grote omkering in uw leven gekomen, een omwending. En uw hart en uw ogen zijn gericht op een ander doel. Gij hebt als het ware de dienst des Heeren in het oog gekregen. Dat koninkrijk Gods is zo begeerlijk voor u geworden en zijn gerechtigheid. Dat kunt ge niet ontkennen, die door de Heere opgezocht en getrokken zijn. En er zijn ogenblikken en tijden dat de zondebanden zo hartelijk gebroken waren in uw leven. En dat uw hart zo volvaardig was om den Heere te volgen. Gij hebt er wel van gezongen. En genoemde u zelf, maar toch, ge mocht er iets van gevoelen, bevrijd te zijn, verlost te zijn uit banden. En nu in de woestijn. Nu wellicht in zulke gang in uw leven gekomen, waarin ge moet zeggen, ja, ik dwaal zo om. Ik zie geen weg meer. Ik had aanvankelijk de weg in het oog. En ik meende zo Kanaan binnen te stappen. Maar ik ben in de woestijn gekomen. En mijn ziel heeft soms zo'n honger. En ik dorst zo bij tijden. En soms is mijn ziel overstelpt. Want dan zijn er zoveel bezwaarnissen en moeilijkheden. Dat ik zeg, ik zal nooit of te immer in een veilig land, in een veilige plaats aankomen. Kijk, zwervend en dwalend, die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden. Maar nu komt het. Hij leidde hen op een rechte weg. Het schijnt dat uw weg een kromme weg is. Het schijnt dat uw weg een omweg is, zoals dat voor het volk van Israël ook was, die immers omgeleid werden door de Rode Zee naar de zuidpunt van het Schiereiland en langs de Sinaïberg. Maar als schijnt het dan voor ons een omweg, als schijnt het voor ons soms een terugweg, als schijnt het voor ons een kromme weg, voor de Heere is het een rechte weg. Een rechte weg die gij gaat. En u hebt gij nodig om de leiding des Heere te zien. Ook in uw leven. Ook in uw dwalen. Zoals ge dat uzelf bevindt. Ook in uw hongerig. Ook in uw dorstig zijn. Ook in uw gebonden zijn. In duisternis. In het land van de schaduw des doods. Het is de rechte weg. Om te leren in de woestijn der ontdekking. Dat gij alleen maar een dwaalziek hart hebt. En dat gij van nature alleen maar kromme wegen kiest. En dat gij van nature niet de rechte weg des Heren kiest. Gij hebt genade nodig om de rechte weg vanuit God te leren zien. Want Sion zal door recht verlost worden. En dan zult gij het weten en leren in uw leven. Uit hoe grote nood en dood gij zijt verlost geworden. En nog gedurig moet verlost worden. Maar ook gaat hopen dat hij ons nog verlossen zal. De Heere leidde hen op een rechte weg. Ook in de woestijn maakt God een rechte weg. Al lijkt die voor u dan krom, u kijkt er tegenaan En u zegt, het is een verkeerde weg. Maar voor God is het de rechte weg, waarin hij het meest en het hoogst verheerlijkt zal worden, namelijk in den Heer Jezus, in de dierbare Zoon van Gods welbehagen, die ook 40 dagen in de woestijn geweest is. Het volk van Israël 40 jaren, maar in die 40 dagen dat Christus in de woestijn geweest is, heeft hij de 40 jaren voor zijn volk vervuld. Hij, de tweede Adam, is gekomen in de woestijn, waar de eerste Adam het paradijs verlaten heeft, met de edele vruchtbomen, waar de heerlijkheid Gods uitblonk, waar het beeld Gods uitschitterde. De eerste Adam gevallen in het paradijs, de tweede Adam vinden we in de woestijn, om ons, die woestijnzwervers zijn, om die een rechte weg te gaan wijzen, om ons te leiden tot een stad ter woning. De Heer Jezus werd de stad Jeruzalem uitgeworpen, om buiten de bloedstad te gaan leiden op Golgotha, maar om de poorten van het nieuwe Jeruzalem voor zijn kerk te gaan openen. Daarom, hij leidde hen op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Hier hebben we geen blijvende stad. Laat ons onze pinnen niet te vast inslaan, maar laat ons door genade pelgrims mogen zijn, door de woestijn van dit leven, het welk een meezeg daar ellende genoemd wordt, waar de dood heerst, de onvruchtbaarheid, en waar het afdwalen is. Maar de Heere houdt dat volk vast. Hij leidde hen, gelukkig. Als ze zichzelf maar niet leiden kunnen, gelukkig. Als wij het bestuur van ons leven maar uit handen mogen geven, ook al menen wij dat het verkeerd gaat, en juist die wegen moet het wel eens in. En dat wij staan voor kromme wegen, voor raadselachtige wegen, voor wegen die door de diepte gaan, steile paden, onder zandstormen soms bedolven te worden en onze ziel overstellen. Maar hoort het, hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. En die stad ter woning had hij voor hen bereid. Hij had Kanaan voor hem bereid. In de woestijn waren geen huizen, hebben ze in tenten gewoond. Maar straks in Kanaan mochten zij huizen hebben en zitten en iegelijk onder hun wijns, onder hun vijgenboom en onder hun wijnstok. Ja, het was in alles de leiding des Heren, bij de aanvang, bij de voortgang en bij de voleinding. En zo gaat nu dat Sion Gods, die ware Sionieten, ook van kracht tot kracht voort naar Sion. En iegelijk van hen zal voor God verschijnen in Sion. Maar dan moeten we ook verlost zijn. Dan moeten we door een wonder Gods uit het Egypte der dienstbaarheid bevrijd zijn. Dan moeten wij hebben afscheid leren nemen van de goden afgoden deze wereld. Dan moeten we onszelf hebben leren verloochenen. Dan is het een wonder Gods, een bevrijden des Heren in beginsel. Laat zijn weg, laat uw weg dan mogen gaan door diepten heen, door duisternissen, door schaduwen des doods. Dat zijn nodige beproevingen om te leren. Hij leidde hen op een rechte weg. Hij vergist zich niet in geen enkele stap die gezet, in geen enkel geval waarin gij verwikkeld raakt. Het moet alles dienstbaar zijn om God te verheerlijken in zijn goedertierenheid, in zijn heilig recht, in den Heer Jezus, die ook eenmaal uit de woestijn is opgekomen, ook uit de woestijn der godsverlating aan het kruis, en die de hemelen voor zijn kerk geopend heeft, het nieuwe Jeruzalem bereidt en die eenmaal dat volk als een toebereide maagd den Vader zal voorstellen, rein, zonder vlek en zonder rimpel. O, welk een eeuwig wonder, dat volk dat hier door het geloof, maar straks door aanschouwen, zal mogen opklimmen uit de woestijn en dan eeuwig liefelijk zal leunen op hare liefste. Amen. Aanbiddelijk God, die zulke wonderlijke wegen houdt, onbegrepen wegen, en voor ons vlees kromme wegen, kruiswegen, maar die toch tegen uw kerk gezegd hebt, hoe dwalend en hoe in de wildernis ook, en hoe omzwervend, hongerend en dorstend, hij leidde hen op een rechte weg, om te gaan tot een stad der woning. Heren, dan is er nog doen aan, voor zwervers, voor eenzame reizigers, voor afgedwaalden, die moedeloos en machteloos daar liggen. Ach, heren, gij zijt zo'n wonderdoend God, die zelfs in de woestijn een weg bereidt en een stad ter woning hebt gebouwd, de stad die fundamenten heeft, welker bouwheer en kunstenaar God is. Heren, doe ons zoeken die toekomende stad en het oog op u mogen hebben, die in den Heer Jezus zulke volk trekt, maar ook leidt en ook bestuurt en ze nooit meer loslaat. En ze leidt op een rechte weg die het meest trekt tot de eer van uw naam. En dan moet ons vlees wel gekruisigd worden. Maar dat volk houdt God over. En dat is de zaligheid. Hier bij aanvang en straks eeuwig. Gedenken ieder, ook van onze zwakken, onze zieken. En die door gebreken van de ouderdom bezet zijn, de weduwen, de eenzamen, we bevelen ze u aan, heren, ook in de jonge kracht van het leven. Heren, wil u ook leiden, al gaat u weg door diepten heen, door wildernissen heen, al gaat het heen door gebrokenheid, maar dat gij toch leidt op een rechte weg, en dat gij het doel in het oog houdt, om uw kerk straks bij u te hebben, waarin ze eeuwig verwonderd zullen zijn over de wijsheid en de grootheid van uw wegen en van uw gedachten. Alleen om uw naams, om Jezus wil. Amen. Over enkele minuten zingen wij Psalm 84, het vierde vers.